Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 307 en wij lezen samen het tweede boek Maccabeën, hoofdstuk 10, Wijsheid, hoofdstukken 9 en 10 en Spreuken, hoofdstuk 25, versen 4 tot en met 7. Hiervoor gebruiken wij de Willibrord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons nog altijd in de tijdsperiode Maccabeese opstand. En vandaag lezen wij verder in het tweede boek Maccabeën over het verdere verloop van deze opstand. In het boek Wijsheid beginnen wij met het gebed, waar wij gisteren de inleiding op gelezen hebben, het gebed om wijsheid. En dan lezen wij ook nog enkele versen uit Spreuken. Beste luisteraars, laten wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot U in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om Uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, Uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat Uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat U mij kracht geeft om Uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om Uw wil te volgen in mijn leven. Laat Uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik Uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot U mag komen en Uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank U, Heer, voor Uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het tweede boek Maccabeën, hoofdstuk 10. De reiniging van de tempel. De Maccabeër en degenen die bij hem waren, namen met de hulp van de Heer bezit van de tempel en de stad. De altaren die de vreemde stammen op de markt hadden opgericht en de kapellen vernielden ze. Ze reinigden de tempel en bouwden een nieuw brandofferaltaar. Met stenen sloegen ze vuur en ze ontstaken daarmee het eerste offer, dat ze na een onderbreking van 2 jaar weer konden opdragen. Ze brandden wierook, verzorgden de lampen en legden toonbroden neer. Daarna wierpen ze zich ter aarde en smeekten de Heer dat Hij hen voortaan voor zulke rampen zou sparen, dat Hij, als ze ooit weer zouden zondigen, hen dan genadig zou straffen, maar niet meer zou overleveren aan goddeloze en barbaarse naties. De tempelreiniging had plaats op de 25e van de maand Kisluw, dezelfde dag als die waarop hij door de vreemde stammen ontwijd was. Vol vreugde vierden ze 8 dagen lang feest, zoals dit voor het loofhuttenfeest gebruikelijk is. Ze dachten daarbij terug aan het loofhuttenfeest dat ze kort geleden gevierd hadden, toen ze nog in grotten in bergen huisden, de verblijfplaatsen van de wilde dieren. Daarom droegen ze met loof versierde stokken, groene takken en palmen, en zongen ze lofliederen ter ere van hem, die hun plan om zijn tempel te reinigen had laten slagen. Bij algemene verordening en volksbesluit werd voor heel de Joodse natie bepaald dat de dagen van de tempelreiniging jaarlijks geheiligd zouden worden. Dat waren de omstandigheden waaronder Antiochus, bijgenaamd Epiphanes, gestorven is. Strijd van Judas. Nu zullen we spreken over de gebeurtenissen onder Antiochus Eupator, de zoon van die goddeloze Antiochus. Daarbij zullen we het verhaal van de ellende die door de oorlogen veroorzaakt is, kort samenvatten. Toen Antiochus de regering had overgenomen, vertrouwde hij de behartiging van de belangen van het rijk toe aan een zekere Lysias, en hij benoemde hem tot stadhouder van Celesyrië en Fenetië. Na al het onrecht dat de Judeërs was aangedaan, was Ptolemeus, bijgenaamd Macron, de eerste die hun recht in acht wilde nemen. Hij probeerde hun aangelegenheden op vreedzame wijze te regelen. Op grond daarvan werd hij door enkele vrienden van de koning bij Eupator aangeklaagd. Bovendien werd hij bij elke gelegenheid uitgemaakt voor verrader. Omdat hij het eiland Cyprus, dat hem door Philometor was toevertrouwd, verlaten had en naar Antiochus Epiphanes was overgelopen. Hij slaagde er niet meer in om naast macht ook respect te genieten en maakte door vergif een einde aan zijn leven. Toen Gorgias bevelhebber van deze landen was geworden, nam hij huursoldaten in dienst en greep elke gelegenheid aan om de oorlog tegen de Judeërs op gang te houden. Tegelijkertijd vielen ook de Idumeërs, die in het bezit waren van gunstig gelegen vestingen, de Judeërs lastig. Ze namen diegenen die uit Jeruzalem verdreven waren op en probeerden de oorlog aan te moedigen. De aanhangers van de Maccabeer smeekten God in een gemeenschappelijk gebed om hun bondgenoot te zijn en trokken naar de vestingen van de Idumeërs. Door een krachtige aanval kregen ze de stellingen in handen, sloegen iedereen die vanaf de muren vocht terug en brachten iedereen die hun in handen viel om het leven. Ze doodden niet minder dan 20.000 man. Minstens 9.000 man hadden hun toevlucht gezocht in twee zeer sterke torens, die van alles waren voorzien om een belegering te kunnen doorstaan. De Maccabeer vertrouwde de belegering van deze torens toe aan Simon, die hij met Jozef, Zacchaeus en voldoende soldaten daarachter liet, om zelf naar plaatsen te gaan waar de nood hoger was. Maar de soldaten van Simon waren hebzuchtig en lieten zich door enkele belegerden omkopen. Voor de som van 70.000 drachmen lieten ze een aantal van hen ontsnappen. Toen de Maccabeer dat hoorde, riep hij de aanvoerders van het leger bijeen en beschuldigde hen ervan dat zij hun broeders voor geld hadden verkocht door vijanden die tegen hen de wapens hadden opgenomen, te laten ontsnappen. Hij liet degenen die dat verraad gepleegd hadden terechtstellen. Daarna maakte hij zich onmiddellijk meester van de twee torens. Hij behaalde met zijn wapenen een volledig succes en doodde meer dan 20.000 man. De dood van Timotheus. Timotheus, die vroeger door de Joden verslagen was, had een groot leger van buitenlandse soldaten geworven en veel Aziatische paarden. Hij viel Judea binnen om het stormenderhand te veroveren. Toen hij in aantocht was, richtte de groep van de Maccabeer gebeden tot God. Ze strooiden aarde op hun hoofd en omgorden hun lendenen met zakken. Ze wierpen zich neer aan de voet van het altaar en smeekten God dat hij zich over hen zou ontfermen en volgens de woorden van de leer de vijand van hun vijanden en de verdrukker van hun verdrukkers zou zijn. Na hun gebed namen ze hun wapens, trokken ver van de stad weg en hielden pas halt toen ze in de nabijheid van de vijand waren. Bij het aanbreken van de ochtend gingen de twee legers tot de aanval over. Als waarborg voor het succes van de overwinning had de ene partij, naast dapperheid, haar vertrouwen in de Heer. De andere liet zich slechts leiden door haar strijdlust. In het heetst van de strijd zagen de vijanden hoe vanuit de hemel 5 prachtig uitgedoste mannen, gezeten op paarden met gouden teugels, de leiding namen over de Judeërs. Zo namen de Maccabeer in hun midden, beschermden hem met hun wapens en zorgden ervoor dat hij niet gewond raakte. Op de vijanden schoten ze bliksemschichten af, waardoor ze verblind werden en in grote verwarring raakten. In de strijd werden 20.500 man voetvolk en 600 ruiters gedood. Timotheus zelf vluchtte naar een zeer sterke vesting, Gezer genaamd, waarover Gerias het bevel voerde. De groep van de Maccabeer belegerde in een opgewekte stemming 4 dagen lang de vesting, terwijl de belegerden in blind vertrouwen op de sterkte van de stad godslasteringen en andere ergerlijke taal uiten. Bij het aanbreken van de 5e dag bestormden 20 jongelingen van de Maccabeer, brandend van woede over de godslasteringen, onverschrokken en verbeten de muur en sloegen iedereen neer die op hun weg kwamen. Anderen deden een aanval op de bezetters, legden het vuur aan de torens en staken opgestapeld hout in brand, zodat de godslasteraars levend verteerd werden door de vlammen. Zij sloegen de poorten stuk en lieten de rest van het leger naar binnen trekken en de stad bezetten. Timotheus, die zich in een zekere put verborgen hield, doodden ze, evenals zijn broers Gerias en Apollofanes. Na deze krijgsdaden prezen ze met lof en dankliederen de Heer, die Israël weldaden bewezen had en hun de overwinning had geschonken. Wijsheid, hoofdstuk 9. Gebed om wijsheid. God van de vaderen, Heer van de ontferming, U die alles gemaakt hebt door uw woord, en die in uw wijsheid de mens hebt toegerust om te heersen over de schepselen, die door u het bestaan hebben gekregen, om de wereld te besturen in heiligheid en gerechtigheid, en om in oprechtheid van hart een oordeel te vellen. Geef mij de wijsheid die naast u troont, en sluit mij niet buiten de kring van uw kinderen, want ik ben uw dienaar, de zoon van uw dienstmaagd, een zwak mens van beperkte levensduur, die tekortschiet in het begrijpen van recht en wetten. Ook al is er onder de zonen van de mensen iemand die volmaakt is, wanneer de wijsheid ontbreekt die van u komt, dan telt hij niet mee. U hebt mij uitverkoren tot koning van uw volk en tot rechter over uw zonen en dochters. U hebt mij bevolen om een tempel te bouwen op uw heilige berg en een offeraltaar in de stad van uw verblijf, een afbeelding van de heilige tent die u al vanaf het begin bereid hebt. Bij u is de wijsheid die uw werken kent, die aanwezig was toen u de wereld hebt geschapen, en die ook weet wat in uw ogen goed is, en wat recht is volgens uw geboden. Zend haar uit de heilige hemelen, en laat haar neerdalen van de troon van uw heerlijkheid, om bij mij te zijn en met mij te werken, zodat ik weet wat u aangenaam is. Want zij weet en begrijpt alles, en zij zal mij verstandig leiden bij mijn werk en mij behoeden met haar glorie. Dan zullen mijn werken aanvaardbaar zijn, en zal ik uw volk rechtvaardig besturen en mij de troon van mijn vader waardig tonen. Welke mens kent Gods raadsbesluit, of wie vermoedt wat de Heer wil? Want armzalig is het denken van de stervelingen, en wankel zijn onze overwegingen. Het vergankelijke lichaam bezwaart de ziel, en de aardse tent is een last voor de geest met vele gedachten. Wij vermoeden amper de dingen op aarde. Zelfs wat voor de hand ligt, ontdekken wij maar met moeite. Wie speurt er dan na wat er in de hemelen is? Wie zou uw raadsbesluit gekend hebben, als u de wijsheid niet had gegeven en uw Heilige Geest niet uit de hemel had gezonden? Zo zijn de paden recht gemaakt van degenen die de aarde bewonen. Zo hebben de mensen geleerd wat u aangenaam is, en zijn zij gered door de wijsheid. Hoofdstuk 10. Wijsheid leidt de geschiedenis. Zij heeft de eerstgeboetseerde, de vader van de wereld, beschermd, toen alleen hij nog was geschapen. En zij heeft hem bevrijd uit zijn val. Zij heeft hem ook de kracht gegeven om over alles te heersen. Toen echter een boosdoener in zijn razernij zich van haar had afgewend, ging ook hij te gronde aan de woede waarin hij zijn broer vermoordde. Toen vanwege hem de vloed over de aarde kwam, heeft de wijsheid haar opnieuw gered, door de rechtvaardige er op een pover stuk hout doorheen te loodsen. Toen de verwarring over de volken was gekomen, vanwege hun eensgezindheid in het kwade, was zij het ook die de rechtvaardige opmerkte, en was zij het die hem onberispelijk voor God bewaarde en hem bij alle liefde voor zijn kind staande hield. En zij was het die, terwijl de goddelozen te gronde gingen, de rechtvaardige redde toen hij vluchtte voor het vuur dat op de Pentapolis neerkwam. Als getuigenis van die slechtheid ligt daar nog een walmende woestenij. Men vindt er planten die ontijdig vrucht dragen, en er staat een monument van een ongehoorzaam hart, een hoog oprijzende zoutzuil. Want zij die zich niet om de wijsheid bekommerden, werden niet alleen verhinderd het goede te kennen, maar ze lieten de wereld ook een gedenkteken na van hun dwaasheid. Want degenen die zo gezondigd hadden, mochten niet onbekend blijven. Maar degenen die de wijsheid dienden, zijn door haar uit de moeilijkheden gered. Zij was het die de rechtvaardige, toen hij voor de woede van zijn broer vluchtte, langs rechte paden leidde. Zij toonde hem het koninkrijk van God en gaf hem kennis van het heilige. Zij verleende hem welstand door zijn harde werken en liet zijn arbeid gedijen. Zij stond hem bij tegen de hebzucht van zijn verdrukkers en zij maakte een rijk man van hem. Zij beschermde hem tegen zijn vijanden en beveiligde hem tegen zijn belagers. Zij liet hem winnen in een zware strijd, zodat hij zou weten dat vroomheid machtiger is dan alles. Zij was het die de rechtvaardige, toen hij verkocht was, niet in de steek liet, maar hem beschermde tegen de zonde. Zij daalde met hem af in de kerker en liet hem niet alleen in zijn boeien, totdat zij hem de scepter van het koninkrijk en de heerschappij over zijn onderdrukkers bezorgde. Zij ontmaskerde zijn aanklagers als leugenaars en gaf hem eeuwige roem. De wijsheid en de uittocht. Zij was het die een heilig volk en een vlekkeloze stam bevrijdde van een volk van onderdrukkers. Zij trad binnen in de ziel van een dienaar van de Heer en met wonderen en tekenen trotseerde zij angstaanjagende koningen. Zij bezorgde de heiligen het loon voor hun harde werken. Zij leidde hen langs een wonderlijke weg en zij werd voor hen een beschutting overdag en sterrenlicht in de nacht. Zij leidde hen door de Rode Zee en bracht hen door dat vele water. Hun vijanden echter overspoelde zij en zij wierp hen omhoog uit de diepte van de afgrond. Zo plunderden de rechtvaardigen de goddelozen. En zij bezongen, Heer, uw heilige naam, en prezen eensgezind uw hand die hen verdedigde. Want de wijsheid opende de monden van de stommen, en de tongen van de onmondigen liet zij helder klinken. Spreuken, hoofdstuk 25, versen 4 tot en met 7. Haal de onzuiverheden uit het zilver, en de edelsmid maakt het tot een stralend schoon stuk. Haal de zondaar weg bij de koning, en zijn troon houdt stand door gerechtigheid. Doe niet aanmatigend in het bijzijn van de koning, en ga niet op de plaats van de aanzienlijken staan. Want men kan beter tegen je zeggen, kom hierheen, hogerop, dan dat men in het bijzijn van een aanzienlijke je een lagere plaats toewijst. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 307 en we hebben zo net samen gelezen het tweede boek Maccabeën hoofdstuk 10, Wijsheid hoofdstukken 9 en 10 en Spreuken hoofdstuk 25 versen 4 tot en met 7. Dan rest ons nog een citaat van de heilige paus Clemens de Eerste. Laten wij met aandacht het bloed van Christus beschouwen en beseffen wij hoe kostbaar dit is voor God, zijn Vader. Dit bloed is immers vergoten om ons heil en bracht aan heel de wereld de genade van de inkeer. Gaan we alle geslachten van de wereld na, en lezen wij hoe de Heer in ieder geslacht gelegenheid tot inkeer heeft gegeven, aan hen die zich tot hem wilden bekeren. Noach kondigde boete aan, en die naar hem luisterden, werden gered. Jona meldde aan de Nineviten de ondergang van de stad, en zij die boete deden voor hun zonden, verzoenden met hun smeekbeden de Heer. Zij verwierven redding, ook al waren zij voor God vreemden. De bedienaren van Gods genade spraken, geïnspireerd door de Heilige Geest, over de boetvaardigheid. De Heer zelf van het heelal sprak met een eed over de boetvaardigheid. Zo waar als ik leef, zegt de Heer, ik wil de dood van de zondaar niet, maar dat hij zich bekeert. Ezechiël hoofdstuk 33, vers 11. Daaraan voegde hij de prachtige uitspraak toe. Huis van Israël, breek met uw ongerechtigheid. Zeg tot de kinderen van mijn volk, al reiken uw zonden van de aarde tot de hemel, en al zouden zij rouder zijn dan scharlaken en zwarter dan een boetekleed. Als gij u van ganser harte tot mij keert en tot mij zegt, Vader, dan zal ik luisteren naar u als naar een heilig volk. Volgens wijsheid van Jezus Sirach hoofdstuk 35 vers 5 en Jesaja hoofdstuk 1 vers 18. Zo, beste luisteraars, sluiten wij dag 307 van ons leesjaar af. Morgen zijn wij dag 308 en dan is het tijd voor het tweede boek Maccabeën hoofdstuk 11. Wijsheid hoofdstukken 11 en 12 en Spreuken hoofdstuk 25 versen 8 tot en met 10. Hartelijk bedankt om mee te luisteren en te lezen. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.